Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. We hebben een nieuwe tune en we gaan in deze aflevering ook wat nieuws doen. Het zal niemand zijn ontgaan, het kabinet is gevallen en dat betekent dat minister Ernst Kuipers en Connie Helder demissionair zijn. Wat is de erfenis die ze achterlaten voor de Nederlandse zorg en hoeveel gaat er nog van hun plannen terechtkomen nu er nieuwe verkiezingen op komst zijn? Dat bespreek ik met drie van mijn collega's van de redactie van Skipper en Zorgvisie, Carina van Aartsen, Bart Kiers en Samira Ali. Samira, om met jou te beginnen. Het kabinet viel vrijdagavond. Wat zijn tot nu toe een beetje de reacties vanuit de zorgsector die je hebt gezien?
Er zijn heel weinig reacties gekomen vanuit de zorgsector tot nu toe, heb ik gemerkt. Zoals je zei, het gebeurde vrijdag. Een collega van ons heeft van het weekend koepel gebeld van, goh, willen jullie erop reageren? Toen kreeg ze als reactie, nou, fijn weekend, hè? Vanochtend, toen wij onze weekstart hadden om 11 uur, was er nog steeds geen enkele reactie. Inmiddels heeft de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, gereageerd bij monden van de voorzitter, Ad Melkert. En vooral gezegd van de urgentie in de zorg is hoog. Dat is een reactie die je over het algemeen ook ziet van de maatschappelijke organisaties in het veld. Want pas op dat die belangrijke dossiers niet stil komen te liggen. Behalve dan de boeren, die hebben gewoon de vlag weer uit natuurlijk.
En wat zegt dat jou, dat het toch eigenlijk best oorverdovend stil is vanuit het zorgveld?
Nou, aan de ene kant verbaas ik me er een beetje over. Want klimaat is een belangrijk dossier, maar vergeet de zorg ook niet. Hè? Daar is hartstikke veel te doen. Het is ook niet voor niks dat onder de inmiddels demissionair bewindslieden een hele hoop akkoorden zijn gesloten, een hele hoop programma's in gang zijn gezet om verschillende delen van de gezondheidszorg anders aan te pakken. Ik noem Gala voor de preventie, een integraal zorgakkoord natuurlijk. We hebben ook nog een wonen-zorgakkoord. We hebben ook nog een programma voor de arbeidsmarkt. En die programma's zijn allemaal voor dringende kwesties in de zorg.
Dat klopt. Nou, we gaan een aantal daarvan gaan we uitlichten. Dat is toch wel een beetje wat de erfenis is van deze ministers. Dan gaan we eens even kijken naar wat Kuipers zoal heeft bereikt. Je noemde al het Integraal Zorgakkoord, het ISA. Toch een van zijn grootste wapenfeiten, zou ik willen zeggen. Carina, jij volgt heel erg de ontwikkelingen rond dat ISA. Ja, hoe staat het ermee en hoe denk je dat het verder gaat nu de minister ineens demissionair is?
Het Integraal Zorgakkoord is natuurlijk een akkoord wat is gesloten door 17 zorgpartijen. VWS, de overheid, zorgverzekeraars, allerlei branchepartijen in de zorg. Die hebben allemaal afspraken gemaakt. Die staan in een document. Daar staan handtekeningen onder. Dat betekent dus dat het een juridisch stuk is. Eigenlijk een soort contract. En dan heb je te houden aan de afspraken die je gemaakt hebt. Dus volgens mij is het zo simpel. En ik maak me er ook eigenlijk helemaal geen zorgen over dat het nu stil komt te liggen. Het maakt niet zoveel uit of de kabinet demissionair is, want daar staan gewoon stappen in die je volgt.
Ook als we er nou op bepaalde punten niet uitkomen, is het dan niet lastig?
Zoals het was, heeft de minister doorzettingsmacht en die kan dan een besluit nemen. Dat moeten we gaan afwachten of als wat er nu gaat gebeuren in zo'n demissionair kabinet of een demissionaire minister dan ook doorzettingsmacht heeft.
Eén aanmerking daarbij. Er kunnen nog zoveel handtekeningen onder zo'n akkoord staan. In de zorg zijn ze er ook wel heel erg goed in om naar de ander te kijken op het moment dat het even spannend wordt en af te wachten. Vanuit het veld is jarenlang gevraagd om een ministerie van VWS met een visie en ook het lef om bepaalde knopen door te hakken. Dat leek er nu te zijn met niet één, maar twee ministers uit het zorgveld. Ja, die zijn er nu niet meer. Dus naar wie kijken we dan?
Nou, ze zijn er nog wel, maar ze zijn demissionair. Dat verandert de dynamiek. Dus dat ISA, dat bestaat nog wel. En in principe gaat iedereen dat uitvoeren. Maar doordat er een ander politiek krachtenveld ontstaat zonder een minister met doorzettingsmacht, geeft het partijen die een paak in het wiel willen steken. De hindermachten, die krijgen wel meer ruimte. Die krijgen kans om dingen tegen te houden. En dan is het natuurlijk de vraag, wat gaat de demissionair minister daartegen doen?
Ja, wat kan die doen? Want die heeft toch een zwakkere positie gekregen.
Maar daarom is het zo interessant dat Kuipers vandaag al naar buiten brengt dat we gewoon met het ISA doorgaat. Dus hij gaat als demissionair minister de grenzen opzoeken en zoveel mogelijk doorgaan met het verhaal van de zorg kan het zich niet veroorloven om een jaar te gaan wachten. En dat zegt Melkert eigenlijk ook. En Actis, Jeroen van den Oever, die zei dat eigenlijk ook. Dus er is wel een soort consensus van we moeten door. Maar ja, ja,
de vraag is natuurlijk of iedereen zich daaraan conformeert. Want je zegt al, hè, partijen die misschien wat minder enthousiast over zijn, of die vinden dat ze een te klein stukje van de taart krijgen die overblijft, die kunnen nu makkelijker gaan traineren. Misschien denken, nou, als ik genoeg tijd rek, dan zit er straks een nieuw kabinet, nieuwe minister, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wie weet, pakt het dan beter voor mij uit.
Ja, en het primaat ligt bij de Tweede Kamer nu. Hè, die gaan een debat daarover hebben, de vaste Kamercommissie, waarin ze gaan verklaren wat controversieel is. En dat bepaalt de politieke speelruimte die de demissionaire ministers krijgen.
Een andere wapenfeit van Kuipers is er geweest om in te zetten op de concentratie van de medisch specialistische zorg. Bart, dat is een dossier dat jij heel erg op de voet hebt gevolgd. Te beginnen natuurlijk met die kinderhartchirurgie. Denk je dat de nieuwe politieke werkelijkheid daar nog op van invloed is?
Nou, dat is het dossier waar Kuipers het meeste daadkracht op getoond heeft. Hè. Hij is daarmee zover gegaan als hij kon gaan. Hij heeft het besluit genomen en dat ligt bij de rechter nu. En op 11 juli is de eerste rechtszaak. Dus daar heeft deze politieke situatie niet zo heel veel impact, denk ik, dat zal eerder zijn op de concentraties die er nog aankomen. De oncologische zorg, de vaatzorg, de acute zorg. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Hoeverre Kuipers erin slaagt om als demissionair minister daar nog wat aan te gaan doen.
Ja, en denk je dat hij dat dan voor zich uit gaat schuiven? Of denk je dat hij daar nog wel achteraan gaat?
Kuipers is niet iemand die dingen voor zich uitschuift. Hij had al bij zijn aantreden al een ongelooflijke daadkracht en dat houdt hij vol tot het einde. Hij wil dingen voor elkaar krijgen.
Ja, nou dat is voor een deel ook gelukt natuurlijk.
Maar ja, dat moet nog blijken. En wat met ISA zet hij in ieder geval wel zeg maar een richting in voor de curatieve zorg waar iedereen het wel over eens is. Maar echt oogsten, dat kun je in anderhalf jaar niet doen eigenlijk. Ook die kinderhartchirurgie, dat kan helemaal fout gaan als de rechter daar een streep doorheen gaat. Dan heeft hij niks bereikt eigenlijk.
Ja, dus dat wordt dan nog even spannend. Aan de andere kant, een besluit van de rechter staat natuurlijk los van de status van het kabinet en de minister in kwestie. Toen ik zei, ten dele is het ook wel gelukt om wat voor elkaar te krijgen. Moet ik ook denken aan bijvoorbeeld de invoering van de WEGIS, de wet op de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. En die was dan weliswaar in de maak al voordat hij aantrad als minister, maar toch, die is nu inmiddels van kracht. We hebben nog een principeakkoord over de bekostiging van de jeugdzorg. Het preventieakkoord Gala. Allebei ook met dank aan staatssecretaris Van Ooyen. Toch zijn er ook dingen misschien minder goed gegaan. Karin, als ik jou vraag, waar heeft Kuipers nou de bal laten vallen? Waar denk je dan aan?
Kuipers is niet zo heel erg gelukkig begonnen in zijn contacten met de huisartsen. Want in eerste instantie leek huisartsenzorg er ook maar een beetje bij te hangen. En vervolgens kwam er een demonstratie van de huisartsen in Den Haag. Toen weigerde de minister dus om de huisartsen persoonlijk te komen toespreken. Omdat hij het te druk had.
Zijn overleg liep uit, dat kan gebeuren.
Ja, zijn overleg liep uit, maar hij had ook later kunnen komen.
Ja, en denk je
of
dat
hij had kunnen bedenken, dit is toch belangrijk. Ik heb de huisartsen nodig.
Ja, dus dan is het alleen maar vanwege het signaal wat je dan afgeeft aan al die mensen die daar op het Malieveld staan.
Dat hebben heel veel huisartsen niet gewaardeerd, zal ik maar zeggen.
Dat is ook iets wat hem tot op de dag van vandaag wordt nagedragen. Er zijn wel reacties geweest op LinkedIn bijvoorbeeld. Misschien niet van de formele koepels. Maar er is een heel grappig filmpje in omloop van Dr. Bob, waarin die zogenaamd de minister interviewt over dat incident. Dat leeft echt nog steeds.
Dat kunnen we alvast noteren als advies aan de toekomstige minister.
Hou de huisartsen te vriend.
Hou de huisartsen te vriend. En als ze in je stad met z'n allen op een grasveld gaan staan, ga even naar ze toe. Er zijn natuurlijk ook nog allerlei dingen onvoltooid voor Kuipers. Als ik u die vraag, wat zou er nog op zijn to-do-list staan? Wat zijn nog losse eindjes? Waar denken jullie dan aan?
Heel belangrijk is in ieder geval wat hij met de acute zorg wil. Dat traumapatiënten ook echt in traumacentra komen. Dus niet gewoon in een algemeen ziekenhuis. En het is nog maar de vraag, hij wil ook dat er zorgcoördinatiecentra komen. Dus die de hele coördinatie in een ROAS-regio doen. En dat is een hele grote hervorming, waarvan het nog maar de vraag is wat daar dan terecht van zal gaan komen. Dat zijn wel twee hele belangrijke dingen.
Duidelijk, dus dat blijft gewoon afwachten. Feit is dat er voor dwarsliggers of mensen die er anders over denken meer ruimte ontstaat om zand in de machine te strooien. Dan gaan we eens kijken naar onze andere demissionaire minister, Connie Helder. Wat zou jij nou aanmelden, Samira, als haar belangrijkste erfenis?
Ik denk onder meer het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarktzorg. Iedereen weet dat dat wel eens knelt. Dat er hier en daar personeelstekorten zijn.
Ja,
even eufemistisch gezegd. Dus de minister had daar een heel programma voor opgetuigd, waar jaarlijks ook 500 miljoen voor beschikbaar zou komen om personeel te werven, personeel te behouden, personeel op een andere manier te laten landen in de zorg, waardoor ze niet binnen een x-aantal jaren het hazenpad kiezen. Ik denk dat heel veel mensen daar wel hoge verwachtingen van hadden. En met Smart zitten te wachten op die 500 miljoen per jaar.
Ja, maar nou is dat een programma. En niet zoals waar we het net over hadden met het ISA, een akkoord. Waar partijen in principe zelfstandig met elkaar mee verder kunnen. Denk je dat zo'n programma ook eerder ter ziele gaat als de minister die er mee begonnen is niet meer op haar post zit?
Kijk, een ISA, daar staan handtekeningen onder. Dat is eigenlijk al geformaliseerd. Zo'n programma vanuit het ministerie, dat is eigenlijk een constant work in progress. En dat heeft echt de minister nodig als facilitator, om maar met een vies Engels woord te zeggen, ja. Om mensen bij elkaar te brengen. Daar heb je echt een minister nodig die dat belangrijk vindt, om daarbij te zijn.
Ja, en of een nieuwe minister dat net zo belangrijk vindt, dat is natuurlijk een kwestie van afwachten.
Ja.
Misschien dat er een nieuw kabinet is dat er weer een hele andere oplossing voor gaat verzinnen. Iets anders waar Helder zich veel mee bezig heeft gehouden is dat kwaliteitskompas zorg. Bart, voor de mensen die dat nou niet helemaal hebben gevolgd, kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, er moet een nieuw kwaliteitskader komen en het kwaliteitskompas heet dat nu. Wat niet zozeer gebaseerd is op een bezettingsnorm, maar echt over de inhoud van de zorg moet gaan. Of cliënten dat ervaren als kwaliteit. Maar de gesprekken daarover van hoe je dat dan doet, die zijn vastgelopen. En de komende maanden moet die worden vlot getrokken eigenlijk. Dus ik kan me wel voorstellen dat de val van het kabinet daar wel impact op heeft. Dat de noodzaak om dat heel snel te gaan doen toch wat minder groot is.
En dan hebben we het over de verpleeghuiszorg.
De verpleeghuiszorg is dat, ja. Ja, want in de gehandicaptenzorg, daar hebben ze dat al. En daar werkt het op zich goed. Dus waarom zou dat in de ouderzorg niet zo gaan?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk een veel grotere tak van sport in de zorg. En volgens mij is daar ook wel meer om te doen in die ouderenzorg.
Dus ook in dat geval geldt, ja, het is maar de vraag hoeveel druk een vleugellamme een minister nog kan zetten.
De grootste uitdaging voor haar ligt vooral bij de korting op de tarieven die zij heeft doorgevoerd. Dat is nou bij uitstek een thema waar de politiek van kan zeggen dat gaan we controversieel verklaren. En als ze dat niet doen, dan wordt het voor de zorgorganisaties een financieel ongelooflijke kluif om dat met de dure CICAO die ze hebben afgesproken, om dat voor elkaar te gaan krijgen. Dus dat wordt direct onderdeel van de verkiezingsstrijd.
Ja, vanuit het ministerie wordt er altijd gezegd, er gaat nooit geld af in de zorg, er komt altijd geld bij. Dat is sowieso altijd een discussie. Ja, het gaat altijd om, wat is het nou?
Minder meer. Ja.
Ja, maar wat goed, de realiteit waar de ouderenzorgorganisaties mee te maken hebben, of de mensen, de organisaties in de langdurige zorg, is dat die tarieven omlaag gaan. En daar lopen rechtszaken over ook. Ja. Daar zit het grootste pijnpunt, denk ik.
Voor de duidelijkheid, als er onderwerpen controversieel verklaard worden, dan gaat dit kabinet er niet meer over beslissen en is het aan de volgende regering om daar knopen over door te hakken. Iets anders waar Helder zich mee bezig heeft gehouden is het zogeheten WOZO. Carine, daar ben jij daar weer in gedoken. Kun je me eens vertellen wat dat nou precies is?
Dat is het Woon- en Zorgondersteuningsprogramma voor ouderen. Er komen natuurlijk gewoon steeds meer ouderen aan. En daar zul je wat van moeten, want die ouderen die worden ook steeds kwetsbaarder en steeds gebrekkiger. Nu heeft Helder besloten dat het aantal verpleeghuisplekken niet wordt uitgebreid. Dus er blijven 130.000 verpleeghuisplekken. Wat ze wel heeft toegezegd is dat er 40.000 verpleegzorgplekken komen.
Ja,
en let op het verschil. Ja, een verpleegzorgplek is een plek die je niet per se in een verpleeghuis hoeft te hebben, maar die kan ook buiten het verpleeghuis. Daarmee wordt de zorg niet intramuraal, maar extramuraal en kan die dus ook goedkoper. Dat zijn allemaal plekken voor mensen, zoals zij dat dan in gedachten heeft, geclusterde woonvormen. Dat kunnen bijvoorbeeld woningen zijn op een terrein van een verpleeghuis. En mensen die daar wonen, die kunnen dan zorg ontvangen van zorgverleners uit dat verpleeghuis.
En hoe zie je de toekomst dan daarvan? Gaat dat nog lukken om dat echt op poten te zetten?
Dat kan lastig worden, want in dit geval moet Connie Helder samenwerken met Hugo de Jonge, die natuurlijk over woningen en het woningaanbod gaat. En dan hebben we ook meteen weer het stikstofdossier. Dus dat zou wel eens controversieel kunnen worden.
Ja, want bij alleen al het woord stikstofdossier denk ik lastig.
Ja, dat denk ik ook.
Zijn er nog andere dingen waarvan jullie denken, die had Helder waarschijnlijk nog graag af willen maken, of dan gaat ze nog in ieder geval nog proberen om daar een start mee te maken in de tijd die ze als minister nog heeft?
De GGZ natuurlijk, hè? Die hebben we ook nog. Daar zit een nieuw bekostigingsmodel
en de wachtlijsten natuurlijk. Lange wachtlijsten in de GGZ had ze natuurlijk vast wel willen oplossen. Maar ik moet ook steeds denken aan de maatschappelijke discussies die hier eigenlijk aan ten grondslag liggen. Helder was als bestuurder in de ouderenzorg een van de aanjagers van die maatschappelijke discussie over wat is zorg eigenlijk? Wat kunnen we verwachten van de gezondheidszorg? Welk recht op zorg hebben we? Maar ook hoe gaan we in de toekomst met onze ouderen om? Eigenlijk een hele brede discussie. Ik denk dat er in de komende verkiezingscampagne heel veel gesproken zal moeten worden over de keuzes die we moeten maken. Als je ziet dat al die dossiers ook in elkaar grijpen. Een stikstofdossier, een woondossier, een ouderenzorgdossier. Dat vergt wat ook van ons als samenleving. Ik denk dat Helder die maatschappelijke discussie graag nog aan had gewild. En zij is daar niet de enige in. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft niet zo heel lang geleden een rapport uitgebracht over de staat van de zorg in Nederland. Om die vlot te trekken, want die is aan het verzuipen, moet er eigenlijk een soort van deltaplan komen. De trekker daarvan moet een soort regeringscommissaris voor de volksgezondheid worden. Dat advies, het is maar de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Ja. De RVS sorteerde daar ook al een beetje op voor door te zeggen van nou, we denken dat het aan een volgend kabinet is. Nou, you got your wish.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ja, en de RVS heeft in een daaropvolgend rapport ook voorgesteld omdat dat we het zorgstelsel moeten veranderen. Dus eigenlijk dat je van die gereguleerde marktwerking af moet en dat je naar een stelsel toe moet voor samenwerking. Ja. En daar wilden de huidige ministers niet aan gaan sleutelen, hè, want die willen veranderen binnen de huidige wettige kaders. Maar dat zou in een verkiezingsstrijd best wel eens interessant kunnen gaan worden van wat voor zorgstelsel willen we?
Ja, dan als het dan nog gaat over reacties uit de zorg, die zijn er natuurlijk genoeg. Hè? Misschien niet van de formele koepels, maar ik volg bijvoorbeeld op LinkedIn de huisarts Bernard Leenstra. En die zei ook precies dit, nieuwe ronde, nieuwe kansen, hou nou eens dat stelsel echt tegen het licht. Ja. Bijvoorbeeld ontschotting.
En marktwerking is natuurlijk altijd een controversieel onderdeel daarvan wat er nu zit ingebakken. Is maar zeer de vraag of er ook politieke partijen zijn die straks zich echt hard gaan maken en echt de boer op gaan met als wij het voor het zeggen krijgen in de zorg, dan gaan we het echt helemaal omgooien en echt het stelsel ook veranderen. Voor nu is dit toch een beetje het einde van twee zorgbestuurders die minister zijn geworden. Carina, hoe denk jij dat het is geweest voor het zorgveld om twee mensen die voorheen hun vakgenoten waren ineens op die ministerspost terug te zien?
Ik denk dat het op zich prettig is om te weten dat de minister verstand heeft van zaken en weet waar hij het over heeft. Bijvoorbeeld als je ouderenzorgbestuurder bent geweest zoals Connie Helder en dan vervolgens minister langdurige zorg wordt, dan weet je daar in elk geval iets van. Ik weet niet in hoeverre het is gelukt om op basis van oude contacten betere afspraken te kunnen maken met de minister.
Ja, want je hebt enerzijds aan de positieve kant misschien goede contacten. Aan de andere kant heb je misschien in je vorige baan ook wel weerstand opgeroepen. En kan dat ook nog weer in je nagedragen worden?
Ja, maar ze had natuurlijk nu ineens een andere rol. Dat maakt het ook lastig.
Je kan natuurlijk ook als minister opeens een iets ander verhaal moeten vertellen dan wat je deed als bestuurder. Volgens mij is het in de zorg sowieso een soort van coming out als VVD'er.
Dat was bij Kuipers natuurlijk ook zo, hè? Als zorgbestuurder was die bij de kinderhartchirurgie voor concentratie naar 3 centra. En toen werd hij minister en toen was het in 1 keer 2. Kuipers was belanghebbende. Als Erasmus-bestuurder. En hij neemt het voortouw daarin echt. Dus daar heeft hij wel ook. Hij is hem er critici voor de voeten geworpen. Dat daar sprake van een belangenconflict is. Een potentieel belangenconflict. Dus dat had hij aan een minister minister Helder moeten overdragen. Dat is het nadeel als je een vakminister bent.
Ja. Omgekeerd, hoe kijken jullie naar. Hoe het voor hen was om vanuit de zorg ineens in Den Haag te belanden en ineens over het beleid te gaan. Ging het zo goed en makkelijk af naar jullie inschatting?
Ik vond het in die zin opvallend dat, en dat was ook geheel volgens verwachting, dat beide ministers, toen ze nog geen minister waren, hele duidelijke standpunten konden innemen en die ook heel helder konden verwoorden. Ja. Maar sinds ze minister waren, ineens met meel in de mond gingen praten en vooral heel goed konden praten, maar eigenlijk weinig meer zeiden.
Je zag bij Kuipers dat hij als minister in de Tweede Kamer dat hele politieke spel met Kamerleden, dat ging hem als van nature af, als die geboren was daarvoor. En bij Helder, die was daar iets stroever in. Kuipers is wel een natuurtalent voor het politieke spel, zou ik zeggen.
Ja, en zie je hem dan ook nog terug? In de politiek?
Ik denk dat hij dat heel graag zou willen, want hij wil dingen voor elkaar krijgen. De realiteit is dat hij natuurlijk minister van D66 is. Die staan er momenteel de peilingen niet zo heel goed voor. Dus je weet nooit wat er gebeurt in de politiek. Maar op dit moment zie ik niet echt een scenario waarin D66 heel kansrijk is om weer terug te komen in een kabinet.
Dus. Ja, dus ze zouden eigenlijk van partij moeten ruilen als ik dat zo hoor. Want Kuipers die lijkt het makkelijker af te gaan en die is dan van D66. En Helder was misschien ietsje stroever om haar weg te vinden in het politieke wereldje. Maar die heeft als VVD'er dan misschien wel weer meer kans om weer aan de knoppen te komen zitten.
Kijk, dat is natuurlijk voor een deel een stijlverschil. Een verschil in persoonlijkheid. Volgens mij is het ook een verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Vrouwen voelen zich vaak verplicht of gaan graag die verplichting aan om iets goeds te gaan doen. En mannen hebben vaker het idee van, ik ben hier goed in en ik moet het zijn.
Ja.
En dat geeft gewoon ook een stijlverschil in hoe je met mensen omgaat, hoe je optreedt. Ja, Kuipers is toch een beetje van, ik heb het in Erasmus zo goed gedaan. Dit is de blauwdruk voor de rest van het land. En bij Helder is dat landschap wat diffuser en moet zij zich daarin voortbewegen.
Nou, als je van de goede partij bent, of zoals Connie Helder en de VVD wordt toch weer groot en komt alsnog weer in het kabinet, dan kan ik me ook maar zo voorstellen dat Connie Helder nu echt de baas wordt bij VWS.
We gaan in ieder geval afwachten de komende periode. Voor nu wil ik jullie in ieder geval heel graag bedanken voor jullie tijd en voor jullie bijdrage.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Ja.
En natuurlijk bedank ik ook iedereen die op dit moment luistert. En wilt u dat nou vaker doen, dan kunt u zich abonneren op deze podcast. Verder wil ik nog graag vertellen dat onze muziek is gemaakt door Pond 5. Tot de volgende Voorzorg.